onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen.
Aan u zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods woord wat u kunt vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30. Wij noemden u dus Johannes 19, vers 17 tot en met 30. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zal zijn. Opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijner moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest.
Zoeken wij het aangezicht des Heren. Heere, het is niet buiten uw goddelijke raad als wij in dit uur ons mogen onderwinden om tot u te naderen. U hebt naar uw vrijmacht u willen openbaren, want er is geen aanneming des persoons. U openbaart dat in de bediening van uw woord en van uw getuigenis. Want u hebt de middelen mede besloten om uw raad uit te voeren. En het doel te bereiken, namelijk de zaligheid van uw van eeuwigheid verkoren gemeente. En dat goddelijke doel, dat zal worden bereikt, het is naar de opdracht des Vaders. Toen de gemeente in zijn volle getal aan u werd geschonken, dat hebt u gezegende middelaar Gods en der mensen zelf getuigd. Vader, zij waren de uwe en gij hebt ze mij gegeven. Het was uw hoogste lust en vermaking om de werken des Vaders te doen. De drinkbeker die de Vader u daartoe gaf, hebt u gedronken in geheiligde gehoorzaamheid aan Vaders wil en raad, waarin de Heere Gods en de zaligheid van Gods gemeente in verankerd waren. Want het heeft u behaagd om vele kinderen tot de heerlijkheid te leiden, de overste leidsman, hunner zaligheid door lijden te heiligen. U hebt gezegende van de Vader, gehoorzaam aan het gebod des Vaders, uzelf gesteld tot een rantsoen voor velen. U hebt uzelf en overgegeven tot in de dood en uw gemeente beleid, terwijl hij de zijnen heeft lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde toe. Heere, wie zal bevatten het onbegrijpelijke wonder dat u Adams kinderen verdronken en verzonken in de diepten daarvan, verloren voor uw aangezicht, mensen, kinderen die tegen u de levenden God hebben gerebelleerd, u naar de troon en naar de kroon gestoken hebben, dat u uit dat gevallen geslacht mensen roepen wilt, maar die onwederstandelijke krachtdadige roepen, God is getrouw, door welken ge geroepen zijt tot de gemeenschap van de Heer Jezus Christus. Heer, u wilt in de uitvoering van uw raad de verborgenheden van uw getuigenis door de dwaasheid der prediking nog laten verkondigen. En wanneer we vanavond samen zijn met de gemeente, dat u de noden ons recht opbinden, wanneer we ze aan u de levende God mogen opdragen, of u het woord uw waarheid nemen in uw goddelijke vingeren en dat woord wilde brengen in zijn onwederstandelijke arbeid in de harten van mensen, kinderen, die van nature naar u niet zoeken, niet naar u vragen. Want ach Heer, het is waar, dat ganse geslacht ligt verzonken en verdronken in de diepten der val, onderworpen aan een drievoudige dood, maar ach, zelfs die kennis, zelfs de voorwerpelijke kennis van die waarheid, ze doet niets als u er niet in meekomt. hebt u zelf een gezegd, al zouden zij de doden opstaan, ze zullen het zich niet laten zeggen. Dat u vanavond nog wonderen mogen doen, dat u de gemeente is doorwandelde, dat u onze jonge mensen gedenken en nog wilde arbeiden in de harten van het opgroeiend geslacht van de gemeente. U houdt uw hand zo stil, Heer. Er wordt zo weinig beluisterd van mensen die het voor u hebben verloren, die ze aan het einde gezet zijn, die niet meer verder kunnen, waar de stad in de vlammen gegaan is, en die uitroepen waarheen, waarheen, gelijk een bunjan, dat betuigt het. Zou u vanavond zelf die schuldbrieven thuis willen brengen, opdat er een scheidbrief komen aan die dingen waar de mens van nature zijn leven in heeft en in de innerlijke uitgangen des levens een begeerte gewrocht werd het, om voor uw aangezicht te leven. Een hartelijke lust ontstaan naar al uw geboden te leven en in de betrachting daarvan aan de weet te komen dat door de werken van de wet voor u geen vlees rechtvaardig is. Om te kennen, Heere, dat vanuit de wortel van ons bestaan geen penning aangebracht wordt om die hemelhoge schuld te voldoen. Geen slagvee, geen altaren, tot spijst en offer waren een voorwerp van uw lust. Opdat er plaats gemaakt wordt in ons leven voor de bediening van hem die de wet zijn vaders droeg in zijn ingewand. U die de weg, de waarheid in het leven zet, het ware lam, mocht u zichzelf willen verklaren en openbaren. We zijn in de lijdensweken waarin uw gemeente bepaald wordt, dat u in de laatste weken van uw zijn in dit meester de bittere toren Gods tegen de zonde gedragen hebt. En dat u zelf, Heer, het voorwerp zijt geworden waar de hittigheid van vaders zoon zich in openbaart, want uw woord leert: het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En hij heeft hem krank gemaakt. En als zijn ziel zich tot de schuldoffer zou gesteld zien, dan zou u ook zaad zien. En terwijl behagen des Heer, dat zou door uw hand gelukkiglijk voortgaan. Zijn niet alleen de lijdensweken waarin we verkeren, Heere, maar ook te midden van de gemeente, is zondag een voorbereidingsdienst gehouden. En dat in het licht van de nachtmaalbediening die zondag in de gemeente staat gehouden te worden. En dan weet u wat er allemaal op de been zijn kan. U hebt eenmaal gezegd tegen die jongeren dat ze die man moesten volgen met die kruik en dat ze een toebereide opperzaal zouden vinden. Daar hebben ze niks bijgebracht, o God. Het was alles toegerust. En daar lag het lam, daar was de bittere saus, daar was het brood. Maar bovenal, u wilde in die opperzaal als de grote uitdeler aanwezig zijn, want er staat dat u in de nacht, toen ge verraden werd, het brood nam en gedankt hebbende, brak u dezelfde, zeggende: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Desgelijks nam u de drinkbeker en dezelfde gezegend hebbende, gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, dit is het bloed des Nieuwen Testaments. En ach Heere, nu is het zo'n heilige les van de hemel om in te blikken in die toegeruste zaal. En daar kan van ons niets bij en daar mag ook niks bij. Maar ook om in te blikken in dat geheim dat u zelf later verklaarde aan de jongeren. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te houden eer dat ik lijde. Dan komt het van God vandaan. Dan bent u de enige oorzaak in de bron. Want er kan geen uitgang naar u zijn, of er moet een uitgang van de hemel wezen. En daar kan nooit een betrekking vanuit de mens op u zijn, als er niet een betrekking van de hemel op grond van recht naar die kerk uitgegaan was. Zoudt u ook het willen leren. Maar ook vanavond, wanneer we opnieuw bij de schriften bepaald worden hoe dat u gehoorzaam zijt geweest om de wil uws vaders te betrachten. Laat uw erfdeel wat onderwijs bekomen. U kent er strijd. Heere, wat is er toch ontzaglijk veel op de been. En wat wordt er in water geworpen op dat vlammetje van de genade. En als u die genade zelf niet brandend zou houden, dan zou alles uitgeblust worden. En hoe vaak hebben ze dat gevreesd en gemeend dat er niets zou overblijven. Zelf de warmte en de gloed van wat Eva al gebrand heeft, kan in de waarneming van het leven zelfs ontbreken. Maar u hebt gezegd, en dat is uw eigen woord, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En mijn oog zal op u zijn en ik zal raad geven. Verblijd nog eens door uw daden, verleen wat doorbrekend licht en doorbrekende genade, gezegende opwas in de kennis en in de genade van Christus. O, we zijn zo afhankelijk van de minste dauw van uw lieve geest. Wilt het niet onthouden. Denk ook aan de zorgen in de gemeente. Aan degenen die met ons niet kunnen samenkomen. De oudjes, de eenzamen, de kranken in de gemeente. Ook uw knecht in zijn zwakheid, die hier te midden van dit volkje leven mag met zijn gade. U kent ook hun leven, hun zorgen, voor waar de weg is door de zee en pad is door grote waters. En uw voetstappen worden niet gekend, maar dat u betoonde, Heer, ze te kennen, ook in die weg van afbraak, opdat u Jeruzalem steen herbouwen uit het stof. Bedragen aan u op de rouwdragenden, de wezen, de weduwen, de weduwnaren, ouders, die kinderen verloren, vergeet ze niet. Kent u de zieken, de bedroefden, de verborgen kruisen, dat we voor u de Heere neer mogen leggen, maar ook dat we het in u kwijt mochten raken. Zou een wonder zijn, Heere, want dan zouden we buigen voor uw heilige raadsvervulling. En dan zou er een aanvaarding komen van de wegen en met uw kerkgetuigen je waarlijk O God, is Israël goed. Denk aan de nood en de zorgen van uw ganse Sion. U kent de breuk van uw gemeente, dat u nog eens opstaat in de dagen van ouds. Kent de nood van de volkeren, de tekenen der tijden die ons leren dat die tijd nabij is. Dat uw gezegende van de Vader u openbaren zal in heerlijkheid. En alle ogen u zullen zien. Ook diegenen die u doorstoken hebben. Dat uw knechten aan u de Heer opdragen. Dat u ze nabij mogen zijn in goed. Wil ook niet vergeten wat tot uw dienst wordt voor en toebereid. Denk ook aan de verkankte gemeente, ook aan deze herdeloze gemeente. Wil uw grote opziener over hen de wacht houden. De broeders kerkenraad met wijsheid van de hemel bedelen. Om op u te zien die de overste herder des schapen zijt. Denk ook aan uw knecht. U weet ook wat er op de been kan zijn op de preekstoel. Maar laat hem maar zien op u en laat ook in de ambtelijke bediening de ervaring zijn dat u van hem af weet. In de bedekking van uw volmaakte gerechtigheid. Bedeelt hem met eenvoudigheid. Een getuigenis van den hemel. In de reiniging van alle dwaasheid. Om Jezus wel. Amen. Geliefden, de liefde die is sterk als de dood. En ze is harder dan het graf. Wat is dat een wonderlijk getuigenis? Hoe kan je nu de liefde vergelijken met de dood? En hoe kan je nou geliefde vergelijken met het graf? Toch staat dat hier. In het Hooglied kunt u dit getuigenis vinden. Liefde sterker dan de dood. Bovenal, hoe kan je daarover denken in de lijdenstijd? Nu toch juist in die weken de aandacht gevraagd wordt bij de volvoering van Gods rechtvaardigheid. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eeuwige schoonzoon. En hoe kan je dan juist in een ogenblik als deze de aandacht vragen voor het getuigenis van Salomo, van de Jeduthia, die dan tegen ons gaat zeggen dat de liefde sterker is dan de dood. Wat voor beeld roept hij in onze herinnering? Is de dood sterk? Is de dood sterk? Ja, want die dood die overwint de krachtigste, de sterkste mens. Welke vermogens dat een mens ook denkt te bezitten. Welke kennis dat een mens vergadert. Welke vaste plaats hij ook inneemt hier in dit ondermaans. Maar als de dood komt, heeft die mens daar geen verweer tegen. Hij wordt door de dood overwonnen. Dat bedoelt eigenlijk Salomo. Alzo zegt hij dat de dood het allersterkste overwint. Dat niets in staat is dit tegen te houden. Alzo is de liefde. Die laat zich door niets tegenhouden. Die triomfeert en overwint. De liefde. Ze is sterk als de dood. En ze is harder dan het graf. Is het hard? Het graf? Ja. Ik vind dat een ingrijpend beeld. Want het graf verteert. Het dierbaarste, het kostbaarste, het meest beminnelijkste van ons leven. Wanneer het in het graf gelegd wordt, dan verteert dat graf alles, dat is hard. Het dierbaarste van ons leven, dat wordt zomaar weggeteerd. En u zegt, hier Salomo de liefde, die doet dat ook. Die verteert alles. Alles wat in de weg staat om de liefde in zijn oefening tegen te houden, dat wordt door de liefde verteerd. Dat staat hier dan toch maar in het woord van God. Maar als u nu in Lijdensweken denkt over hem die zijn leven stelt voor zijn schapen, hoe kan je dan deze gedachte daarin terugvinden? En dat dacht ik vanavond met de hulp Gods te doen door uw aandacht te vragen voor de woorden van onze tekst. U vindt deze woorden Johannes 19. Ik wil met u gaan overdenken de versen 26 en 27. We lezen nu het woord Gods, Johannes 19, de versen 26 en 27. Jezus, nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Ik wil uw aandacht vragen naar aanleiding van deze tekst voor liefdevruchten bij de kruisiging van Christus. Liefdevruchten bij de kruisiging van Christus. Ten eerste de voorwerpen van de liefde. Ten tweede het getuigenis van de liefde. En ten derde de gehoorzaamheid door de liefde. Probeer maar te volgen de liefdevruchten bij het kruis van Christus. De voorwerpen. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had. Het getuigenis van de liefde. Zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En de gehoorzaamheid door die liefde. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. En dan behaagt de Heer ons de schriften te openen. Geliefden, het beeld wat in deze tekstwoorden tot ons komt. Ik denk dat niemand van u moeite heeft om dat te begrijpen. Want immers deze woorden die voeren ons naar de gerechtsplaats. Golgotha is gerechtsoefening. Die buiten de legerplaats geleden heeft, zegt de apostel. En zegt van hem: toen dezelfde geëist werd, is hij verdrukt. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ja. Deze tekstwoorden, ze brengen ons naar die plaats, onthoud dat even. Er is nog een zaak eigenlijk die onze aandacht hebben moet. Want we worden bepaald bij het derde kruiswoord. U kan weten dat de Heer Jezus, of dat over het kruis van Jezus, vaak ook gedacht wordt over de zeven kruiswoorden. En er zijn drie kruiswoorden voor de nachtelijke uren van Golgotha. En er zijn drie kruiswoorden met tenslotte het laatste kruiswoord van Jezus. Het eerste kruiswoord, dat heeft ons bepaald bij het aanroepen van de zonen Gods van zijn vader. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dan heeft hij de vadernaam op zijn lippen. Vierde kruiswoord is dat er niet meer. Mijn God, mijn God. En het laatste kruiswoord is die vadernaam opnieuw op zijn lippen. En u hangen, vader. Het derde kruiswoord is heel ingrijpend. Want het eerste kruiswoord had te maken met het aanroepen van de vadernaam. Het tweede kruiswoord dat uitgesproken is, was tot een uitgetwist mens. Mens twist, hier. Al is het er niet openbaar, maar de mens is een vijand van God. In de diepte van de val is er maar één ding overgebleven. Vijandschap. Ja. Dat staat er. Dat kan je lezen in Efeze. Als de apostel spreekt over het goddelijke wonder van de waarachtige bekering, dan zegt hij: toen gedood waart in de zonden en in de misdaden. Vijanden worden met God verzoend. Maar bij het kruiswoord, het tweede kruiswoord, vinden we een uitgetwist mens. God heeft die mond het zwijgen opgelegd. Toen de eeuwigheid eeuwigheid werd. Toen kwam de vinger op de mond en de schreeuw in zijn ziel. Was nog zo. Een uitgetwist mens. Had hij dan getwist? Dat kan je lezen. Toen ze hem kruisigden en met hem twee moordenaars. En daar staat: en alle twee twisten ze. En dan komt Gods vrijmachtig welbehagen openbaar. Verkiezend is dat. Ik moet werken. Dat is degene die mij gezonden heeft. Bij God is geen aanneming des persoons. Als hij werkt, wie kan dat keren? Dan gaat er een godswonder gebeuren. U weet dat, u kunt het weten. Twistende mond wordt een zwijgen opgelegd en er wordt een schreeuwende ziel geboren, die getuigt dat als God de mens bekeert, de zijde van God komt. Moet je overdenken. Ja, laat maar bij mijn tekst blijven. Maar we leven in een tijd dat je zoveel hoort, ook op de preekstoel. Gaat die mens die prediking, die moet aan de zijde van de mens komen. En de mens met wat waardigheden en verantwoordelijkheden bedelen. Moet aan de zijde Gods blijven. Altijd. Ook hier. Aan de zijde Gods. En dan valt die man aan de zijde Gods. En dan ziet hij de zonde bij zichzelf en bij de ander. En het oordeel ziet hij. Weet je niet dat je ook in het oordeel bent? Oh, ik ben in het oordeel. En dan komt er een schreeuw. Gedenk mijner, u kent het, tweede kruiswoord. Ja. En dan heeft genade zijn triomf geopenbaard. Heden zult ge met mij. En wat blijft er dan over? Daarop een vloek houdt. Een joelende massa. En wat die allemaal uitgeroepen heeft, dat moet u maar eens lezen. en de verschillende evangeliebeschrijvingen van het gebeuren op Golgotha. Anderen hebt u verlost, die ons zichzelf verlossen. En die de koning Israël zei, komt eraf. En dan komt eigenlijk dit derde kruiswoord, dat nu onze aandacht vraagt. En dat niet alleen ons bepaalt bij die joelende massa, opgezweept door de machten van de duisternis, maar dan komt openbaar dat daar op Golgotha een klein overblijfseltje is. Niet zoveel. Daar vinden we enkele mensen. Vier vrouwen. En daarbij ook nog de vijfde, Salome. En de zesde die erbij is, dat is een van de discipelen. Ik lees dat van de voorwerpen waar ik u aandacht voor gevraagd heb. En als u dan wil weten wie daar dan tussen staan, nog zo'n klein groepje, niet zoveel. Die doorbrekend licht en doorbrekende genade hebben. Liefde is immers harder en sterker, heb ik u gezegd. Moet u maar luisteren. We lezen, en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopes vrouw, en Maria Magdalena. Dat zijn drie Maria's. En als ik het Marcus evangelie ernaast leg en dat ga lezen in het 15e hoofdstuk, en dan lees ik, en er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozef en Salome. Dat is toch wel een opmerkelijk gebeuren, wat ik denk toch in de overdenking van de waarheid even uw aandacht moet hebben. Daar staan vijf vrouwen, vier Maria's en Salome. Wanneer we in de schriften gaan speuren naar dat wonderlijke wat daar bij dat vloekhout plaatsvindt, en ik ga de achtergronden van die mensen en hun namen na, dan weet ik dat we de naam Maria kunnen opbrengen uit het Hebreeuwse grondwoord. En we kunnen het ook opbrengen uit het Griekse grondwoord. Het Hebreeuwse grondwoord, dat wil Maroch zeggen, kan vertaald worden met Miriam. Kan ook vertaald worden met Maria. En die naam die geeft weer wat Naomi uitgeroepen heeft toen ze terugkeerde van Moab. Noem mij niet Naomi. Noem mij Mara. Dat komt ook uit hetzelfde grondwoord Maro. Hier staan vier vrouwen met één naam en één beleving. Dat is allemaal bitterheid. Waarom? Zijn niks meer over? Helemaal niks meer. Nee. Een gekruiste. En overal doorheen. Ze hebben in de praktijk van het leven dat deeltje waar God al zijn volk laat inleven ervaren. In de wereld zult ge verdrukking hebben. De bitterheid van de vruchtgevolgen van de val in de natuur en in de genade. De doorleving van de naam Maria, de bittere, de inleving van de val heeft uitgewerkt. Namelijk, ik weet dat in mij, dat in mijn vlees, geen goed woont. En de kennis nemen dat uit dat verdorven leven, ik heb het over Gods volk in de beleving, dat daaruit dat verdorven leven, of dacht u dat een vroom leven achterblijft? of opgepoetst of opgeknapt of bekeerd. Er blijft alleen een verdorven mens over in de inleving van de diepte van de val. Dat is bitter om mensen. Hoe danig behoort het te zijn in heilige man. En als ik het nu uit het Griekse grondwoord opbreng, dan vind ik datzelfde woordje vertaald en dan kan ik daar de geliefde in terugvinden. Hoe kan dat nou kloppen? In de ene plaats de bitterheid en in datzelfde leven de geliefde. Nou, dat kan wel vanuit God vandaan. Want de een is uit de beleving van de val. En de ander komt uit Gods soeverein welbehagen. Ik heb je lief gehad. Met een eeuwige lief. Ja. Dat is de moeder van de zonen van Zebedeus. Die heeft geloofd in de heerlijkheid van het toekomende Godsrijk. Want ze heeft gezegd, Heer, straks in uw koninkrijk. Denkt erom dat ze geloof had in de voltooiing van het koninkrijk. Al was het er wel verkeerd werkzaamheid. Toen ze vroeg links en rechts, weet je, voor Johannes en Jacobus. En die staat er ook, ze heeft een wonderlijke naam. Het woordje Salome, afkomstig van het woordje Salomon. Vredevorst. Ja, hier is een vrouw die heeft een beetje een aanvang van de vrede leren kennen die in God is. En wanneer krijg je nou vrede? Wanneer de oorlog voorbij is, toch? Dus die is geestelijk en bevindelijk aan twee dingen ontdekt. Ten eerste aan de oorlog voeren met God. In de tweede plaats dat ze er wapens in geleverd heeft. En toen kwam de vrede over in de ziel. Nou, dat staat ze. Onthoud je, die staan daar bij vloek al. We hebben nog wat lessies geleerd. Die springen niet in ene keer naar de vloekheuvel. Toen nou. En dan staat er eigenlijk iets nog wonderlijker in de tekst. Want bij al deze mensen die daar dan bij staan, dat groepje van vijf en die ene discipel, wordt in de woorden van de tekst een wonderlijke zaak aan ons voorgehouden. Want daar staat, en bij het kruis van Jezus stonden, heb ik u duidelijk gemaakt. En dan staat er, en Jezus, nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had. Ze zijn toen Jezus uitgeleid werd. En ik ga die geschiedenis niet breder in zijn verband brengen. Zijn ze achter de stoet aangekomen. De gekruiste of die ze zullen kruisigen. De scharen daarachter. De wenende vrouwen kunt u weten. Joodse tempelpolitie, groepje Romeinse officieren, de groepen van de Hoge Raad en een opgezweepte mensenmassa. En daartussen een klein groepje mensen. In hun leven, in hun volgen van Jezus, is er natuurlijk een hemelsbreed onderscheid. Ze hebben zich door de vijandschap waarmee ze omringd zijn, waarin de adem van de hel ze omringt. Zulke mensen zijn er op de wereld, weet je dat? Die leven te midden van de hete adem van de hel. En die rusteloos mijn val, wreed en wrevelmoedig zoekt. Maar te midden van al die blakende vijandschap is de liefde gebleven. Begrijp je nu dat ik uit Hooglied begonnen ben? Die is gebleven. Die is harder en sterker dan de graf en de dood. En die breekt door. Hebben ze hier doorbrekende genade? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat ze doorbreken in een volgen waar ze de uitkomst niet van weten. In een leven dat zo borendevol van vragen is. En toch gaan ze door. En dan staat er iets opmerkelijks in onze tekstwoorden. En ik noemde dit de voorwerpen van de liefde. En Jezus ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had. Maar vanzelfsprekend vraagt dan dit schriftwoord. eventjes te denken aan het leven van deze volgelingen bij het kruis. Eer dat ze bij het kruis waren. Begint de genade na Pasen? Nee, toch wel. U begrijpt toch wel wat we bedoelen. De eerste die onze aandacht vraagt, zijn moeder staat. 33 jaar terug heeft ze een bezoek van de hemel gehad. Hoor je, 33 jaar om van Nazareth op Golgotha te komen. En niet zo hard gelopen. En die 33 jaar, die zijn vol van goddelijke openbaringen geweest. En aan de bewijzen dat God van de af is. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. 33 jaar geleden. En toen ze daar 33 jaar geleden de boodschap ontving. Toen heeft ze een heilige overgave van de ziel gezegd. U dienst maar. En mij geschiede naar uw woord. Toen was ze overwonnen en ingewonnen om de weg te gaan die zou wijn, een weg van smaad en hoon en laster. Maar ze is gegaan. Mij geschieden. Er zijn wonderen gebeurd. Enkele maanden later sprak de Heere voor de tweede keer in Hebron. Van waar komt me dat? Dat de moeder des Heeren tot me kwam. Ja? En toen zong ze in Hebron. Deze vrouw die daar nou staat, 33 jaar later staat, die zong 33 jaar terug. Mijn ziel zal blijden neer, mijn zalig maken roemen, die in haar lage staat, de dienstmaagd niet versmaat en op zijn heil doet roemen. Moet je zo bedenken, het is gebeurd. Langs de bittere barensweeën is het leven geopenbaard in hem in wie al de beloften Gods vervuld waren. Enkele weken later staat ze in de tempel, 40 dagen daarna, om naar de gewoonte de wet te doen. En dan hoort ze opnieuw een boodschap, een ingrijpende boodschap. Enkele weken later staat ze in de tempel, 40 dagen daarna, om naar de gewoonte de wet te doen. En dan hoort ze opnieuw een boodschap, een ingrijpende boodschap. Wanneer Simeon vanuit de hemel over die Jezus spreekt die ze nu aan vloekhout ziet. Zult u luisteren? En de boodschap komt, deze wordt gezet tot een val en een opstanding velen in Israël, tot een teken dat wedersproken zal worden en een zwaard zal door je ziel gaan. En ze bewaarde al deze dingen in de raad. 12 jaar later. We hebben u met smart gezocht. Wist je niet dat ik zijn moest in de dingen mijn vader? Dan komt er een heel wonderlijk leven. Een leven van strijd en bekommering. En uiteindelijk wordt ze hier, ik ga al die geschiedenissen niet verder opbouwen, wordt ze naar vloekhout gebracht. En dan moet u even denken wat u in het verband van deze waarheid voorgelezen is. U moet goed luisteren naar het woord. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en daar was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En daar staat zij onder het kruis. Ze ziet er Jezus en daarboven het opschrift dat Pilatus heeft laten schrijven. Dit is Jezus. En die naam kent ze. Dat heeft de engel Gabriel
30 jaar geleden gezegd.
En gezegd, zijn naam heet hij Jezus. En hij zal zijn volk zalig maken van zijn zoon. Hoe moet het nou? Zouden Gods beloftenissen toch nog hun vervulling missen? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Is dat die Jezus ziet staan op het voorkant? Deze is de koning der Joden. En hij is zojuist niet gehoord. Wij hebben geen koning dan de keizer. En toen Pilatus de vraag stelde, wat moet ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt de koning der Joden, hebben ze gezegd, kruis. En daar staat deze vrouw, met het heilige mysterie van Golgotha, toch op de vloekheuvel. Deze is Jezus, de koning der Joden, haar Jezus, als een misdadiger aan vloekhout genaamd. Hoe komt hier een ziel uit? Wie lost dat nou op? Hou je het even vast? Ik lees in de schrift, Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, dat is Johannes. Over deze twee gaat deze tekst. En wie is die Johannes? Waar vind je die Johannes? Nou, het eerste dat we over deze Johannes lezen, dat is bij Batabara aan de oever van de Jordaan. Hij was gekomen vanuit Nazareth, vanuit Galilea was hij gekomen. De kant van Capernaum bij de zee, daar heeft hij zijn leven gehad. En op het gerucht van Johannes de Doper is hij daar naartoe gekomen. En daar heeft hij de prediking van de Doper gehoord in de bijleg aan de wortel van de bomen enzovoort. En dan lezen we dat op een zekere dag Johannes de Doper Jezus ziet wandelen en dat hij zegt, dat is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan lezen we van deze Johannes, van diezelfde, dat hij met Andreas achter Jezus aangaat en dat hij zegt, Heere, waar woont ge? Wanneer de Heere Jezus tot hem vraagt, wat zoekt ge? Letterlijk, wie zijn het die in uw gemeenschap delen mogen? En dat woord dat hij gehoord heeft uit de mond van de opperste waarheid, kom en zie. En het was de 10e uur en ze bleven die dag bij hem. Dus deze Johannes die daar bij dat vloekhout staat, die is eerst op de school bij de doper geweest. Toen is hij op grond van recht op de school van Jezus gekomen. Heeft een aanvankelijke kennis van zijn middelaarsbediening. Is meegeweest op de Tabor. Is meegeweest in het huis van Jair. Is meegeweest in de hof van Gethsemane. Kon nog niet 1 uurtje met hem waken. Is gevolgd in het huis van Pila van Caiaphas. En heeft op Gabbata gestaan, waar hij zich in het gerecht begeeft. En dan staat hij bij vloekhout. Een man die al heel wat geleerd had. En daar, deze twee, die staan er nu. Wie zal het mysterie van Golgotha oplossen voor een volk die met alles aan het einde gekomen is? Die met alles wat er in de leven gebeurd is, het geheim nog leren moet dat hij met de overtreders gereken is. En er staat er nu niet in mijn tekst dat zij Jezus zien, dat is wel een wonder. Maar er staat iets meer in deze schriftwoorden. Er staat, en bij het kruis stonden zijn moeder en zijn moeders zuster enzovoort. En dan staat er, en Jezus nu ziende. Hij heeft vanuit het vloekhout ze daar zien staan, deze gelouterde, deze vastgelopen mensen, die elkander verstaan als het gaat over de zielleven, want ze hebben al twee niks overgehouden. Of dacht u dat voor de vloekheuvel en de Heere gaat in een doorbrekende weg met de mens, dat je dan nog wat in je vingertjes over hebt? Echt waar, die mens gelooft die nonsens maar niet op. Daar staan ze met lege handen. Maar het grootste wonder is dat de Heer Jezus ziet. Doorziet de diepste uitgangen van de leven. En hij is die grote medelijdende hoge priester, die medelijden kan hebben met de zwakheden van het volk. Maar nu de les, want daar ging het uiteindelijk om. Kijk, die gekruiste ziet, die al de druk en al de kruisen en al de leegte en al de onopgeloste zaken van zijn gemeente doorziet. Op het vloekhouder schande, terwijl hij zijn leven gaat stellen voor zijn schapen, leert deze tekst me tot een uitnemende troost dat zijn ogen op zijn gemeente zijn, op een vastgeloof volk. Dat zijn ogen zijn op degene die zichzelf niet meer helpen kunnen en die met zichzelf geen raad meer weten. Ziet u, gemeente, deze gezegende, aan het vloekhout genagelde, heeft in de diepste kruislijden zijn oog op zijn gemeente gehad. Hij doorziet het zielenleed, de zielenstrijd, de zielenvragen. Daar aan het vloekhout des kruises genageld. Wees even denk door onweder voortgedrevenen en ongetroost. Wees daar eens over denken, vastgelopen volk, die met jezelf geen raad mee weet en met je vorig leven niet meer bekeerd kan blijven. Hoe moet dat nou? Wel, hij slaat op zijn gemeente, zijn ogen. Een vastgelopen volk die het niet meer oplossen kan, die zal hij oplossen. Ze hebben bij conclusies niet kunnen leven. En ze hebben bij beschouwing zich niet overeen kunnen, maar ze zijn wel eerlijk geweest. Ze hebben daar als ontledigde mensen het geheim moeten leren die voor de overtreders gebeden en voor de overtreders geleden. Behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En dan komt het getuigenis. Tot deze mensen. Hoort u maar. Ik lees in de tekstwoorden. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder. En dan gaat hij ze aanspreken. Vrouw. Ik heb gedacht, gemeente, aan ingrijpende dingen. Wanneer in het natuurlijke leven de rouwklager door de straten gaat, wanneer man en vader uit het gezin wordt weggenomen, dan blijft die vrouw een naam houden. Want ze is de weduwe van. Dat zegt het woord. Er is dus voor zulke vrouw een naam. Weduwe. Dat is Maria ook, want met Jozef is overleden als ze is. Vrouw. Hij peilt de diepst. Ze is nog een genaamde. Wanneer in een gezin een moeder wegvalt, dan heeft het woord van God er nog een naam voor. We lezen in het woord van de weduwnaren. Maar ik vind in het woord van God geen naam, hoe je ook bladert, van Genesis tot Openbaring toe, die beschrijft wat er in een ouder hart leeft wanneer een kind valt, wanneer een kind wordt weggenomen. Daar vind je geen naam voor. te omschrijven, dat niet te benoemen, dat doet de levende God zelfs niet. Die zwijgt in zijn eeuwige getuigenis over dit verdriet. Dat is naamloos. Ik heb nog een gedachte. Wanneer ouders kinderen laat zich niet benoemen. Doet op mijn grote teerheid. Ik heb het ambtelijke leven er te veel mee te maken gehad. Maar als Maria hier staat en ze ziet daar haar zoon, haar kind, die gaat de dood in om haar schuld. Om haar schuld. Dus ze is schuldig aan de dood van haar kind. Dat wordt om hem als zoon Gods terug te krijgen, vrouw. In de natuurlijke band verliezen. Geestelijk hem kennen die zich voor haar in het gerecht. De moeder die haar kind in God kwijt moet raken om haar schuld. Moet die woordjes proberen te onthouden. Ga er geen breed verhaal over maken. Moet beleden worden. De kroon gevlucht, de beker gevuld, o God, om mijn schuld. Ja, zondag heb je bediening. Ja. In die drinkbeek die aan de kerk uitgereikt wordt. Weet je wat erin gebeurde? Er is de zonde van de kerk in verdronken. Is de schuld van de kerk in verdronken. Vrouw. Begrijp je wat hier gebeurt? Het onuitsprekelijke, onbegrijpelijke wonder. Hij doorziet wat in de leven is. Aardse banden moeten verbreken om haar als zoon terug te krijgen. Om door hem die ze als kind verliest, een kind van God te worden. Nou, dat kan ik niet eenvoudiger zeggen. Maar, hè? Ze moet hem als kind verliezen om als zoon terug te krijgen, omdat door hem kind van God te worden. Ja, prijsbetaling en schuld tussentredende gerechtigheid. Ziende zijn moeder, zei de vrouw. Ik heb er nog een paar gedachten zomaar over zitten denken. Vrij hoor, heel vrij. Als ik aan dat woordje vrouw denk, dan denk ik aan de scheppingsmorgen. En in die scheppingsmorgen hoor ik de stem van de drieënige. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En hij schiep de mens, man en vrouw schiep hij. De eerste naam die de vrouw kreeg was Eva. Nee. De tweede naam was Eva. Moeder aller. Na de diepte van de val, ja, voor de val, toen was ze uit hem genomen. Na de val was ze de moeder aller levenden. Vrouw, de Heer heeft het behaagd om langs deze weg het vrouwenzaad naar buiten te openbaren. O vrouw, ik ben het vrouwenzaad. In de belofte neergelegd waar Adam in verwondering vanuit riep toen de Heere gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. En toen door het dierbare geloof gezegd is, moeder aller levenden, vrouw. En dan de tere zorg. En hij zeide tot zijn moeder, vrouw, zie u zo. Ja, wat een wonder.
vloek hou dat schande, betoont deze borg des verbonds dat hij niet alleen de geestelijke noden van zijn kerk kent, maar ook hun tijdelijke noden. Zal je niet vergeten dat degene die daar aan het vloekhout genageld is, waarachtig God, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens is. Zou je dat nooit vergeten, o volk Gods? Hij is vermoeid van de reis. Hij hongert, hij dorst. Zijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Hij weent. Enkele keer vreugd, die om de vreugde voorgesteld het kruis droeg en de schande verachtte. Hij is mens, prachtig mens. En hij doorziet en doorpeilt wat zijn kerk hier op de aarde nodig heeft. Daar staat de moeder. Hij zegt, vrouw, zie uw zoon. Maar ik lees toch in de Bijbel dat ze meerdere zonen had. Meerdere kinderen. Dat kan je toch vinden bij het loofhuttenfeest in Johannes 10. En dan kan je lezen. En ook zijn broeders geloofden niet in hem. Zou toch waar zijn? Vreemd eigen en eigen vreemd zo. Vrouw, zie u zo. En aan wie? En aan wie kon hij ze beter toebetrouwen als aan hem die de apostel der liefde genaamd wordt, die ook op zijn borst gevallen was? Aan deze Johannes, hè? En zoon, zie uw moeder. Ja, maar Johannes had toch een moeder? Hij is toch een van de zonen van Zebedeus? En zijn moeder is Salome, die staat erbij. Zie uw moeder. Zou er dan toch waar zijn dat er een geestelijk gezin op de aarde, met banden die verre boven alle natuurlijke banden uitgaan? Zal hij moeten verstaan, want Johannes is nog jong, als die boodschap komt. Johannes, hoe oud zal Johannes geweest zijn? 23 jaar misschien. Vrouw, zou er in die tijd dan ook al moeders in Israël geweest zijn? Ten opzichte van de wijsheid en de leid, want ze bewaarden alles in haar hart. Mensen die onderwijs kunnen geven. Zeg, Johannes, ga je apostel van de liefde, ga maar aan de voetjes zitten hoor, kan je nog veel leren. Zo geeft de Heer heel eenvoudig onderwijs dat hij weet van de noden en de zorgen van zijn gemeente, opdat zijn kerk op haar in alle strijd en bekommering weten zou dat hij ze voor tijd en eeuwigheid naar lichaam en ziel beide voor zijn rekening. Het getuigenis van de liefde, zijn zorg voor zijn gemeente op aarde. Dus toch louter de goedheid, liefde, koden, waarheid zijn des Heerpaar. Ook in deze smartelijke weg tot de liefde betuigingen God. Daar zou ik een breed terrein van in kunnen gaan vanavond. Hoe de Heer in al die druk en kruiswegen soms zoveel van zijn tegenwoordigheid kan afdrukken, dat de kerk zingt in de grootste smarten. Blijf in onze harten. En zal nooit vergeten hem een helper heten. Ach mensen, het is een wonder dat je God over mag hebben. Dan zingen ze in God verblijd en hem gewijd als Heere weer. Vrouw, zie zoon. Zoon, zie. En dan zien we daarachter de gehoorzaamheid van de liefde. Want liefde geeft wederliefde. En hoe openbaart zich dan? Ik lees dat in een tekst. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Voert me naar mijn derde gedachte. Ga eerst een versje in. Ja. 146. Zevende versje. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. De weeuwen en wezen in twistgedingen en in kommer staande houdt. maar het zijn daarom der vromen hoofd uit de bozen in hun loop 7 van 146. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hij heeft het tafereel proberen mee te denken. Hij spreekt tot de zijne. En de vrucht daarvan kan niet verborgen blijven. Ik heb gedacht, gemeente. Johannes en Maria, die hebben hem daar aan het vloek houdt, al horen spreken. Zij hebben hem horen spreken tot zijn vader. Dat hebben ze gehoord. Zij hebben hem horen spreken tot de moordenaar. Dat hebben ze gehoord. Maar ja, daar zijn hun zaken niet meer opgelost. Want als de Heer spreekt tot anderen, en je bent er getuige van, en je hebt daar de kracht van gezien, daar is natuurlijk je eigen leven niet in opgelost. Dus wat ik daarmee zeggen wil, dat ze daar aan dat vloekhout gestaan hebben, en misschien ben ik erg vrij in mijn exegese, maar ik praat maar uit de praktijk van mijn uit. Ik denk dat ze daar gestaan hebben, stom naar hem gekeken en hebben ze, ach, één woordje. Zou je nou ook nog eens een keer die wat tegen mij willen? Want ze weten wat dat betekent als de Heer wat zegt. Het is niet de eerste keer, maar elke keer opnieuw is het weer nodig dat de Heer spreekt. En dan spreekt hij gewis tot elk die voor hem leeft. Toen is hij gaan spreken. En als God wat zegt, komt dat in zijn vrucht naar buiten altijd openbaar. Dat kan niet verborgen blijven. De sprake Gods, en ik zeg het u, dan is het een wonder, al zou de Heer maar één woordje zeggen. En ik denk, in de praktijk van het leven van deze mensen, in de genadestand van uitgewerkte, aan het einde van alles gezette mensen, en als er dan nog eens één woordje van de hemel komt, want er zijn tijden in de leven mensen, en u moet het geloven, dat ze zeggen, Heer, zou je dan nooit meer wat zeggen? Zou ik er dan nooit meer wat voor me bij wezen? Die lopen te sterven soms over de wereld. En als er dan van den hemel vandaan de hemelen opnieuw weer eens opengaan en de Heer spreekt persoonlijk, want mensen al wordt heel uitlang gesproken vandaag en je gaat in de leegte van de armoe, in de armoe van je hart naar huis, dan zeg je, ja, het was wel waar, maar er was niks voor me bij. En nu was er vanavond wel wat bij. Ben je aangesproken zo? En de vrucht? Wel, dat staat er ook al in de tekst.
En van die uren aan nam de discipel haar in zijn huis. Kan je begrijpen wat daar gebeurd is? De woorden gesproken, even naar elkaar gekeken, begrepen waar het over gaat. Nog één blik, weet je wel. En dan zie je dat daar vreemd, hè? Want dan zie ik Johannes bij wijze van spreken zijn arm leggen en neemt ze zo mee. Van dat glasje daarna. Want die prijsbetaling, dat weet je, dat zong toch Jeremie of Jesaja van in zijn 63ste hoofdstuk. Wie is deze die van Edom komt, die rode zelfs een gewaad als een die de wijnpers treedt. Ik heb die pers alleen getreden en niemand ter volken die spreekt. Ja, Maria wordt niet zalig omdat ze de moeder van Jezus is, maar ze wordt zalig door het bloed. Nou, en dan zien we ze naar beneden gaan, even de lessies zien eruit. En dan in gehoorzaamheid en onderworpenheid aan de leidingen Gods gaan ze naar Jeruzalem terug en dan komen ze in zijn huis. De geschiedenis later leert dat Petrus daar ook een toevlucht genomen heeft. Kan je lezen met de paasprediking. En toen ben ik gaan denken, heel vrijblijvend, zijn ze in huis gekomen met hemels onderwijs in haar hart. Met vele vragen, maar toch in de beleving dat hij toch van de rat weet, al zijn de zaken niet opgelost. Waar denk je dat een kind van God in terechtkomt, wanneer de Heer aanspreekt en we in de verwondering dat God nog van je af weet, in de binnenkamer terechtkomen? Waar komt zo'n mens terecht? Nou, die komt onder God terecht in verwondering, plat onder God. En daar hebben ze met alle vrijmoedigheid, zeg ik dat, daar hebben ze samen hun knietjes gebogen. En als daar in dat huisje een versje gezongen is, zou niet vreemd zijn, hè. Want die momentjes zijn er, dan borrelt dat soms zomaar in je ziel op, hè. Wanneer de Heer in je hart inwerkt en de Heer zo duidelijk de dauw van zijn geest geeft. Ik denk, als ze gezongen hebben, hebben ze daar gezongen. Wat geen. Geen altaren, dat spijst en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij mij naar mijn woorden horen doorgeboord en mij het lichaam toebrust. O, gebied, daar gaat hij zich stellen in de dood, tot in de dood als kruis. En met een inzicht erin en de vrucht daarvan is er soms zoveel liefde in het hart, ja, dat ze kunnen zingen van de wegen. Het is nog. Het is nog geen goede vrijdag, hoor. En Pasen moet ook nog komen. Verstorven om de zonde en opgewekt tot rechtvaardiging moet nog toegepast worden. Maar in de hebbelijkheid van het geloofsleven hebben ze hier ingeblikt in de verwervende arbeid van de middelaar. Weet je wat ik denk? Moet je me begunnen, hoor. Ik denk wel eens. Zou ik dat nou nog begrijpen? We leven in hele donkere tijden. Wat zal mij de onderwijs meegeven? Zet nu het hoofd op. Maar ja, we gaan een beetje naar het einde toe, dat weet de Heer. Ja, we lopen nog zo'n 35 jaar mee. En we hebben voorrecht gehad nog aan de voeten van het oude volk te zitten en zo. En dat onderwijs te hebben beluisterd. En dan konden ze soms zo zeggen, in de verwerking. Zo ver te hebben ingebreken. Terwijl de toepassing nog kwam te ontbreken. Maar de kerk kan in de verwerving zo ver blikken. En hier hebben deze twee mensen in de verwerving ingeblikt. En dan is er onder de bedekking zoveel kracht. Dat op dat moment er geen tekort is. Hè? Nee, als de vrucht weg is. Dan lopen ze te kraken over de wereld. Maar als de vrucht aanwezig is. Dan zingen ze van de wegen des Heren. En in nam ze ze naar. Hebben ze goed gehad samen, denk ik. Als ze daar met elkaar gepraat hebben. Hoe zou de oplossing komen dat de verwachting uit Sion zijn? Maar ik heb nog enkele gedachten gekantbreekt. Van niet lang maar. Als je daar in Jeruzalem komt in dat huisje daar van Johannes. Waar ze samen zijn. Want ik geloof nog altijd van. Ik zal met oprechten onderlijden.
getuigenis van David. Ik ben een vriend en ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Ik denk wel eens, wat is er veel godsdienst, dat ze zich niet thuis voelen bij Gods kinderen. Dat is benauwd. Dat is benauwd. In plaats van ze Gods volk opzoeken, ontlopen ze. Ik denk dat het een wonder in mijn leven was als een kind van God naar beknikt in die tijd.
Ja.
En me een hand gaf en zei, hoe gaat het nu, jongen? Nou, en had je dan maar achterin gezeten, weet je wel. En dan maar lekker niks vragen, hè. Laat mij maar zitten, maar luisteren, met zulke oren. En weet je wat ik dan dacht, heren, zoals dat voor u bekeerd is. Zo petit. Maar laat dat nu maar liggen, want ik wou andere dingen toch tegen je zeggen. Maar dat we nu in Jeruzalem komen. Of moet ik in verband met de avondmaal zeggen, volk van God, dat je nou zo bij elkaar dacht zijn. Oh, een hoopje onopgeloste mensen, hè. Maar de grote meester, die wilde voor Goede Vrijdag toch tegen zijn jongeren zeggen. Ik heb grotelijks begeten het Pascha met u te houden. Dat gebeurde voor Paas, hoor. Oh, even. Dan wel uit de vrucht van Pasen. En vergeet je niet dat ze voor Goede Vrijdag toch geweest zijn naar een toegerust offerzaal. Het was alles aanwezig hoor. Brood en wijn en daar was de bittere saus, maar daar was de grote meester ook. Wel denk. En dan nog één zaak. Ik ga nog afbellen in deze waarheid. Ik wou met je nog een paar gezinnetjes gaan opzoeken. Ja, ik wou met je op gaan zoeken het gezinnetje van Pilatus. Want dat is ook daar in Jeruzalem. Je weet dat dat is die vrouw, hè? Die vrouw die gezegd heeft. Heb niet te doen met die rechtvaardige. En Pilatus heeft hem overgegeven. En dan denk ik in die nacht, mensen. In die nacht. De staat van die vrouw dat ze niet in kunnen slapen. En als ik dan dat huisje van Pilatus, misschien wel het paleis, binnenkom. En dan zie ik die vrouw heen en weer. En maar draaien, en maar draaien, en maar draaien. Heb niet te doen met die rechtvaardige. En ik zie Pilatus erop. Ja, want dat is hierop, hè. Als God de mens bekeert, gaat die conscientie open, zaligmakend. Maar in de onbekeerde staat kan een mens toch een open conscientie hebben. Ja toch. Ik denk dat die een benauwd nachtje gehad hebben. Dan zou ik toch liever daar maar met die Johannes en die Marie in dat huisje zijn. Dan in dat koninklijk paleis van Pilatus. U niet? Luister hoor. Ik wil nog een bezoekje gaan brengen. Ik wil een bezoekje gaan brengen in de gezinnetjes. In de gezinnen van die wetgeleden, van die oversten van Israël, van de 70, ja, van Caiaphas en van Annas, en degene die daar bij elkaar zijn, zeggen, het is geslaagd, nodig dat één mens sterven voor het ganse volk, gelukkig van die godsdienst af, en gelukkig van dat volk af, en gelukkig van die Galileërs af. En gelukkig van die dwaze vrouwen die Jezus volgden. Daar zijn we nou eens een keertje vanaf. Hebben ze gedacht, hè? En misgedacht. Maar laat deze mensen vreugde hebben in de eigen godsdienst. Ik zou toch liever in dat huisje zijn van Johannes en Maria. Dan in dat huis waar al die godsdienst met elkaar tegen God en tegen de weg Gods een vermaak. Ik zou toch liever bij die mensen zijn. Ik ken nog een woord. Ik kan nog een huis binnengaan. In diezelfde tijd, dat is allemaal schriftuurlijk hoor. Ik kan binnengaan in het huis waar Barabbas is. Weet je wat, die is net losgelaten. Een van de misdadigers. En ik kan indenken hoe dat daar naartoe gegaan is. Die hoorde bij die bende. Die God niet zagen en niemand om vreesden en die met elkaar revolutie maakten en een opstand maakten, want die was een opstandeling staat. Nou, die is ook vrij, weet je wel, die man is vrijgekomen.
En die hebben daar met elkaar ook een beetje wat bij elkaar gewisseld. Ik ga dat niet al te filosofisch opbouwen. Maar ik kan wel denken dat ze daar wel een beetje pret gehad hebben met elkaar. Hij is er best afgekomen. Nee? Nogal meegevallen. Moet je denken, zeg. Ik dacht dat die revolutie van mij me in de dood brengen zou. En dat die mensen een beetje vrolijk zijn en leven en leven, leven. Wat hebben die met elkaar aan een vermaak gehad, zeg. En toch zou ik liever in dat huisje zijn bij Johannes en bij Maria. Dan die man die denkt dat hij het oordeel Gods kon ontlopen. Want straks komt hij in het oordeel, deze Barabbas. En er is geen omkoming en geen vrijbrief meer. En dan een vraag, eerlijk hè. Tussen God en je ziel. Want in de nachtmaalbediening ligt ergens toch een keus. Om daarbij en met dat volk en bij die koning te zijn. Maar waar zou je je nou thuis voelen? Zou jij je nou thuis voelen in een huis vol met gozzen? Van die Caiaphas en die Annas. Zou jij je thuis voelen in die mensen die met een ontruste conscientie een dag in slaap kunnen vinden? Zou jij je thuis voelen in die wereldse bende van Barabbas? Of zou jij je thuis voelen waar Gods kinderen samen zijn? Waar ze over het stervende leven van de levende kerk spreken. Een volk dat in de armoe van het leven voor heel de wereld niet wil missen. Die aanspraak Gods in het leven. Ja, denk maar. Is er een nalatenschap van deze geschiedenis? Weet je waar je dat vinden kan? Dat kan je later vinden als Johannes, deze Johannes, een brief schrijft. Hij schrijft een brief aan de gemeente van Efeze. En weet je waar die brief mee eindigt? Dan schrijft hij, kende ik het, ik wil dat God kan bedienen. Zou dat de bediening zijn als Pilatus mee bedoelde. En niet Barabbas. Nee. Daar heeft hij niet de wereld mee bedoeld. Kindekes. Van God geleerd. Van God bekeerd. Van God geleerd. Kindekes. Ik wil dat ge elkaar liefde. En die liefde. Die is sterker dan de dood. En die is harder dan het graf. Amen. Dienstwaardige God, bedanken u dat het u beliefd hebt de prediking te geven, dat we in uw woord overdenken mogen, de geheimen van uw woord, de betekenis van uw woord, de diepte van uw getuigenis. Zou het zo zondag mogen zijn, Heer, uit uw mond, kindertjes. Maar we zijn niet zo groot meer, we zijn niet zo belangrijk. Kindekes, ik wil dat ge elkander lief hebt. O, zou u die toegeruste zaal willen geven? Zou u de grote gastheer en de grote bedienaar van het heiligdom willen zijn? We hebben geprobeerd in eenvoudigheid de woorden der waarheid uit te klaren. Toepas is gelukkig uw werk. U doet onze verborgenheden dat schriften verstaan. Dat we door u aangesproken mochten zijn. Met het tekort van ons werk verzoenen. Het uwe genadig zegenen kronen. Over de wegen leiden. En ons samen gedenken naar de trouw van uw verbond. Dit volkje gedenken. Met hun oude leraar en zijn gezinnetje. Mocht je in hun midden willen arbeiden. Ook zondag. Wanneer de dis des verbonds daar staat. Onze jonge broeder helpen. Die de tafel zal bedienen. Deelt hem maar uit de rijkdommen van uw goddelijke genade. En laat zijn arbeid niet ijdel zijn in u de Heer. En hoor ons in de vergeving aller dwaasheid om Jezus wil. Amen. We zingen de slotzang uit 133. Tweede versje. Die liefdegeur moet alle tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen. 2 van 133.
iedereen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij en met u.